Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 36, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. 36, het tweede vers. Wij lezen het woord Gods uit de psalmen. We lezen de 56ste psalm. En uit die psalm zingen we ook na de schriftlezing het vierde vers, 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op Jonath, Elam, Rechokim, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees doen? De ganse dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten samen, zij versteken zich, ze passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn ze niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren ten dagen als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst vanavond is opnieuw uit de geschiedenis van de hoofdman te Capernaum, Lucas 7. Lucas 7. En daarvan vanavond het tweede deel van het zevende vers. Deze woorden: maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Wij gaan samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Vanmorgen is de baby van de familie Zonneveld, 2 weken oud nog niet eens, opgenomen in het ziekenhuis voor nader onderzoek. We willen aan dat kind en aan de familie Zonneveld gedenken in ons gebed. Wij mogen ook nu weer allereerst uw heilig aangezicht zoeken, Heere, nu u ons op de avond van deze zondag weer in uw huis brengt. Laten we er alle van vervuld zijn, van overtuigd zijn, dat wij hier voor uw heilig aangezicht ons bevinden. En als wij in ons gebed heel speciaal ook nog een keer ons voor uw heilig aangezicht stellen, laat ons dan heel bijzonder ook eerbied gevoelen voor de grote God tot wie wij spreken. En als we naar uw woord gaan luisteren, Heren, laten we dan inderdaad ook vervuld zijn van eerbied als we uw woord horen. Het zijn geen gewone dingen, het zijn geen menselijke dingen, ze liggen niet op het vlak van onze dagelijkse werkzaamheden, maar het gaat toch heel bijzonder om heilige zaken. Op een plek waar gij zelf ook wilt wonen en werken. Laten we daar alle diep van doordrongen zijn, Heere. En laat dat in ons spreken, laat dat in ons luisteren, laat dat in ons zingen. Laat dat in ons hele gedrag ook mogen uitkomen. Bij jongeren en bij ouderen, in de kerk en op de galerij. En overal waar we zitten of waar we op deze ogenblikken staan. Heren, we treden inderdaad op heilige grond als wij tot u spreken. En als we ons voor uw heilig aangezicht stellen. Wie zijn wij? Vanmorgen hoorden wij vanuit uw woord de boodschap, dat getuigenis van de hoofdman in Capernaum, die zichzelf niet waardig keurde dat u onder zijn dak zou inkomen. En als wij het van hem overnemen, dan moeten wij vanavond belijden dat wij het ook niet waardig zijn dat u onder dit kerkdak zou inkomen. Net zo min als dat we het waardig zijn dat u onder ons huisdak wilt inkomen. En zo zijn we het ook niet waardig dat u in ons hart zou willen inkomen om daar uw intrek te nemen. En niettemin, o God, wij weten uit uw woord dat onwaardigheid voor ons gevoel, voor onze beleving, wel een verhindering kan zijn. Maar dat het u niet in de weg hoeft te staan. Juist niet als we het eerlijk voor uw aangezicht beleven en belijden. Onze zonden maken van onze kant uit gezien wel scheiding tussen u en ons. En zeker onze onbeleden zonden. Maar van uw kant, omdat gij de genadige zijt, is er een mogelijkheid dat ook de zonden die scheiding maken worden weggenomen. En dat alles wat in de weg zit wordt weggenomen. Ja, Heere, gij weet in uw genade en in uw almacht het zelfs zo te bewerken dat het hart van een mens van nature onwillig en afkerig, gewillig gemaakt wordt, ingewonnen wordt voor uw dienst. En dat de heilige dingen die ons van nature geen belang inboezemen, voor ons die waarde gaan krijgen, dat we daar wel met eerbied en met een heilbegeerte zelfs ook in bezig kunnen zijn. O Heere, laten wij dan tot u, de God die machtig zijt om zulke dingen te werken in mensenlevens, mogen komen met de bede dat u ook ons wilt bezoeken en dat u ook ons uw heil wilt bewijzen. En dat u het in ons leven wilt bewerken, Heere, voor het eerst of opnieuw, dat we met aandacht mogen horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Hoe nodig is dat, wij die allemaal op weg zijn naar de eeuwigheid. En er is maar één woord, en dat is uw woord, dat ons waarlijk redden kan. Er is maar één boodschap die van ware verlossing spreekt, en die vinden wij in het evangelie. Hoe nodig is het dan, Heren, om naar dat woord te horen, met oren die openstaan en met een hart dat ontsloten is. Heren, wilt u dat geven? Wilt u dat genadig schenken? En zo alles weren uit ons midden wat ons daarin zou kunnen hinderen en wat ons daarin zou kunnen schaden. Er zijn allerlei dingen, Heren, in ons eigen gemoedsleven, in ons eigen gedachtenleven, die ons in de weg kunnen staan en die moeten weggenomen worden. Doet u dat? Er zijn ook dingen die we elkaar in de weg kunnen leggen en die moeten ook weggenomen worden. Doet u dat ook, Heren? Er zijn dingen die Satan in de weg legt en die hij gebruikt. En die dingen moeten ook weggenomen worden. Wilt u dat eveneens doen? En geef dat wij zo onder beslag van uw evangelie mogen verkeren. En met hoofd en hart in volledige overgave ons op uw getuigenis mogen concentreren. Laat de vorst der duisternis geen overwinningen behalen, Heren. Laat hij ons niet kunnen afvoeren van uw woord. En laat uw geest in plaats van de boze geest, zo in ons hart regeren, dat wij in alle oprechtheid mogen horen naar wat tot onze vrede dient. Want dat is het toch wat u ons laat vertellen. Dingen die tot onze vrede dienen. Wilt gij zijn met alle die een moeilijke weg moeten gaan. Op welke wijze die weg dan ook moeilijk geworden is. Er zijn rouwdragenden in ons midden. We denken bijzonder ook aan de rouwdragende familie die in de week die begonnen is naar het kerkhof moet. Heren, gaat u met ze mee op die zware gang en wilt u steunen en ondersteuning schenken en geven dat ze dat werk ook kunnen volbrengen en dat uw genade daar ook zichtbaar mag worden, uw hulp en uw bijstand voor nooddruftigen en voor mensen die in zichzelf niets hebben. Denk aan hen die langer geleden en misschien ook nog niet eens heel lang geleden een verlies leden en die nog altijd de pijn voelen en het verdriet dat nog niet verwerkt is en de rouw die nog niet verwerkt is. Heere, wilt u in deze weg meekomen en wilt u troosten en balsem gieten in de wonden die er zijn. Geef uw kracht en uw hulp om de weg te gaan, bemoedigd door uzelf en ondersteund door uw eigen woord. Zegen gij allen die ziek zijn. We denken bijzonder ook aan het kindje van de familie Zonneveld. Een paar weken geleden werden ze verblijd door de geboorte van dit kind. Maar nu waren er toch allerlei factoren die het noodzakelijk maakten dat dit kindje naar het ziekenhuis moest om daar te worden onderzocht en te zien wat daar voor dit kind gedaan kan worden. Heren, wilt u over dit jonge leven waken? Wilt u geven dat er door de doktoren met de wijsheid waarmee gij hen begiftigt dingen gedaan kunnen worden waardoor dit kind ook in zijn groei, in zijn levensontwikkeling mag worden gezegend en middelen gevonden worden, heren, waardoor dit leven mag worden gespaard en waardoor blijken zal en er ondervonden zal mogen worden dat u over dit leven waakt. Denk ook aan zijn ouders die zorgen hebben. Heren, er waren toch al allerlei zorgelijke omstandigheden. Wilt u ze genadig allen voor uw rekening nemen en ze verblijden door uw daden. Laten we met elkaar ook zo door deze dingen heen weer leren, heren, dat we zonder u niets kunnen en niets bezitten en dat alles van u, de gever van alle goede gaven, komen moet. Mogen we u aanbevelen, heren, alle werk in uw koninkrijk, of het op het zendingsveld is, of het in de evangelisatie is, of het onder het volk van Israël geschiet. Wilt u dat werk zegenen en er vrucht op geven en degenen die in die arbeid uitgegaan zijn bekwamen en ondersteunen, zodat ze voort mogen in uw kracht en zodat ze hopen mogen op de belofte dat uw woord niet ledig tot u wederkeren zal, maar dat het doen zal alles wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in alles waartoe gij het zendt. Heere, geef dat wij met elkaar ook bezig mogen zijn in de dingen van uw koninkrijk en dat de zaken van uw koninkrijk ons ook ons hart mogen hebben en dat er in ons leven ook gebed mag zijn, dat gij nog velen zult willen trekken uit de duisternis en dat er nog velen de Heere Jezus zullen mogen worden toegevoegd. Hij is het zo waard om vele onderdanen, vele aanbidders te hebben, velen die op hem hun vertrouwen leren stellen. En de duivel is het niet waard dat hij er één overhoudt. Heere, wilt u door uw genadekracht velen aan Satans macht ontrukken en hem brengen onder de scepter van de zaligmaker, de koning, de Heere Jezus Christus. Heere, zegen alle arbeid in uw koninkrijk, op welk terrein dat ook geschiet. Laat het in afhankelijkheid mogen gebeuren. Laat het in overtuiging mogen gebeuren, Heere, dat gij alleen de wasdom kunt geven, dat wij het niet maken met onze inspanningen en met onze ijver, ook al niet, maar dat het inderdaad van u moet komen. En dan kan het inderdaad niet anders wezen, Heere. Dan zal ons werk alleen biddend kunnen gebeuren. Ook de opvoeding van onze kinderen, ook het onderwijs dat onze kinderen op school ontvangen. En al die andere dingen, Heere, laat het inderdaad gedragen mogen worden door het gebed. En laten we daarin onze afhankelijkheid maar diep gevoelen en beleven. Vergeef genadig al onze zonden, o God, en wil door uw Heilige Geest ons een vervullend en alles vervullend zegenend God zijn, die niet doet met ons naar onze zonden, die ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Hoor ons, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 119e psalm, daarvan het 29ste en het 37ste vers, psalm 119. En daar eerst vers 29 en dan daarna ook vers 37. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed, en uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Gemeente, wij zullen samen eerst het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier gaan lezen. Dat gedeelte dus dat op de voorbereiding betrekking heeft. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mits schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in den Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het formulier. Gemeente, wij lezen vanavond dus verder in de geschiedenis van de hoofdman uit Capernaum, die Romeinse legerofficier, die zo'n ootmoedig getuigenis gaf in de woorden van de tekst van vanmorgen, toen hij de ouderlingen van de synagoge gevraagd had voor hem naar de Heere Jezus te gaan met het verzoek dat de Heere Jezus zijn zieke knecht zou willen genezen. En toen hij begreep dat de Heere Jezus aan dat verzoek voldeed of zou gaan voldoen en onderweg was naar het huis waar deze hoofdman woonde, toen zond hij immers een aantal vrienden Jezus tegemoet en hij liet die vrienden tot de Heere Jezus zeggen: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. We stonden vanmorgen stil bij dat besef van onwaardigheid. Dat is op zichzelf al een groot wonder, bij deze man gevonden werd. Dat was maar niet vanuit een natuurlijke aanleg. Deze man was niet een van de schuchteren, een van de meer teruggetrokken typen uit de mensheid. Dat zou hem ook niet erg geschikt gemaakt hebben voor zijn positie, voor zijn functie als officier in het Romeinse leger. Daar kun je nou niet van die teruggetrokken, schuwe mensen voor gebruiken. Maar dat deze mens zo'n diep besef van onwaardigheid had, dat was vrucht van het werk van Gods geest in zijn leven. Dat was een blijk van de waarachtige bekering die in zijn leven door de Heere gewerkt was. En dat besef van onwaardigheid, dat bracht hem er intussen dus toe om zijn vrienden tegen de Heere Jezus te laten zeggen: Heere, kom maar niet onder mijn dak. Maar zo zagen we vanmorgen ook dat besef van onwaardigheid, hoe diep dat dan ook was en hoe zeer dat ook verootmoediging in zijn leven gewerkt had, weerhield hem niet om tot de Heere te gaan. Als hij die vrienden tot de Heere Jezus zegt, dan zegt hij wel: Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou komen. Maar dan zegt hij niet: ik ben het niet waard dat u mijn knecht zou genezen. Laat u dat dan ook maar. Ik trek mijn eerder gedane verzoek in, want bij nader inzien ben ik het niet waard dat u aan mij denkt en dus ook niet dat u aan mijn knecht denkt. Nee, dat eerste verzoek, dat blijft gehandhaafd. En dat gevoel van onwaardigheid, dat laat hem die knechten wel zeggen: Heere, kom maar niet onder mijn dak. Maar dat is niet het laatste wat deze man zegt. Zijn besef van onwaardigheid is ook niet de enige gewaarwording in zijn leven. Het is ook niet de enige vrucht van het werk van de Heilige Geest. Er is meer. En op dat meerdere willen we vanavond gaan letten. Ondertussen blijft dus wel staan wat vanmorgen onze aandacht vroeg en wat in het zesde vers van Lucas 7 zo met nadruk naar voren gebracht wordt. Ondertussen blijft wel staan dat beleven van onze onwaardigheid iets is wat niet gemist kan worden in het leven van die hoofdman niet, maar in het leven van geen mens. Daar laat de Heere in zijn woord geen twijfel over bestaan. We zijn immers onwaardigen. Dat staat toch wel vast. Staat dat voor u, staat dat voor mij inderdaad vast? Dat het woord, en dat is een Godswoord, dat dat woord van God ons veroordeelt. En dat het woord van God van ons zegt dat wij niets bezitten, geen waardigheid en geen verdiensten, en dat we niets kunnen doen tot onze eigen zaligheid. Staat dat voor ons vast? Beleven we het ook zo en stemmen we het zo ook toe dat dat woord ons alles afneemt en dat naarmate de Heere zijn woord aan onze ziel toepast, we meer en meer arm en ellendig worden en dat onze hoop vergaat? Wat dan? Zullen we het dan opgeven? Je zou zeggen ja. Wat moet een mens dan die alles kwijtraakt? Wat moet een mens nu bij wie bij alles bij de handen afbreekt? Wat moet een mens die in nood verkeert en die hier en daar en links en rechts om zich heen grijpt, om zich ergens houvast te verschaffen, om zich ergens aan te kunnen vasthouden, om zich ergens aan te kunnen optrekken, maar die keer op keer ontdekt dat dit niet houdt en dat dat niet deugt en dat daar geen heil van te verwachten is en dat we in onszelf niets meer overhouden. Zo'n mens zou er toch toe komen om het dan allemaal op te geven en prijs te geven en te zeggen, als mij geen hulp en uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellend, heb ik het hoofd gebogen en heb ik het allemaal prijsgegeven. Nee, waar die overtuiging gewerkt wordt van eigen onwaardigheid en eigen armoede, en waar de Heere een ziel leeg maakt, daar drijft hij zo iemand vervolgens tot zich uit. Daar doet hij zo iemand het evangelie horen. En geeft hij bij het horen van het evangelie waarachtig geloof. Zodat zo iemand niet bezwijkt. Maar zodat zo iemand, ondanks dat alles hem veroordeelt, de Heere gaat vastgrijpen op zijn woord. Deze hoofdman heeft van de Heere Jezus gehoord. Niet alleen maar dat de Heere Jezus machtig is om te helpen. Niet alleen dat de Heere Jezus in staat is om zieken te genezen, zelfs om stervenden weer tot het leven terug te brengen. Zeker heeft hij van die macht van Jezus gehoord. Maar hij heeft ook gehoord dat deze machtige heiland, die in staat is om wonderen te doen, die in staat is om gevallen die als mens, door mensen als hopeloos worden beschouwd, toch te redden, dat deze machtige heiland ook een gewillige heiland is. Wat een zegen dat deze hoofdman nou juist in Capernaum terecht kwam. Dat is ook niet buiten de voorzienige leiding en buiten het bestuur van de Heere om. Want Capernaum, ik zei u dat vanmorgen ook al, dat is de plaats waar zoveel van Heeren wonderen hebben plaatsgevonden. Capernaum is een stad waar de Heere wonderen deed op wonderen horen. Waar hij zijn roem groot gemaakt heeft. En daar heeft die hoofdman van gehoord, daar heeft die hoofdman misschien ook wel de bewijzen van gezien van Jezus' wondermacht. Laten we eens nagaan, het begint al direct in het Markusevangelie, waar ons in het eerste hoofdstuk verteld wordt dat de Heer Jezus op een sabbatdag in de synagoge van Capernaum, dat is die synagoge die door deze hoofdman gebouwd is. Of die er zelf bij geweest is, weet ik niet. Ik weet niet hoe zijn verbondenheid aan de Joodse religie was en hoe ver die ging. Of hij daar als een proseliet ook de synagogediensten meemaakte, ik weet het niet. Maar in die synagoge waar zijn naam aan verbonden is, heeft de Heere Jezus een keer die bezetenen genezen. En uit de synagoge is hij naar het huis van Simon Petrus gegaan. Heeft hij de schoonmoeder van Petrus van die zware koorts verlost. En toen die sabbatdag voorbij was, toen zijn mensen uit Capernaum, en daar weet hij, die hoofdman natuurlijk ook het een en ander van, zijn allemaal naar het huis van Simons vrouw en Simons schoonmoeder gegaan. En daar hebben ze hun zieken gebracht. En daar hebben ze hun bezetenen gebracht. En daar heeft de Heere Jezus grote wonderen en tekenen verricht. Daar zijn de straten van Capernaum vol van geweest. Van al die wonderen die Jezus daar verricht heeft. In het tweede hoofdstuk van Marcus lezen we dat in Capernaum die geraakte man door vier vrienden tot Jezus gebracht werd, die toen geen toegang konden krijgen tot het huis, omdat dat hele huis van binnen tot buiten vol was. Ze hebben dat dak opengebroken en ze hebben hun vriend op zijn matrasje langs vier touwen naar beneden gelaten en vlak voor de voeten van de Heere Jezus neergelegd. Dat was ook in Capernaum. Daar is in Capernaum ook eens een keer een zoon van een hoveling genezen. Ach, te veel om op te noemen. Ik zei, wat een zegen dat deze Romeinse hoofdman nu ook juist in Capernaum terechtgekomen is, waar hij dit evangelie heeft mogen horen. En wat een nog grotere zegen dat de Heilige Geest het evangelie van Jezus Christus niet alleen maar tot het oor van deze Romeinse hoofdman heeft laten komen, maar dat de Heilige Geest het ook ingang gegeven heeft in zijn hart. En dat al die geruchten over Jezus, over zijn wondermacht en over zijn gewilligheid, want hij stuurde er geen één weg. Hij zei niet tegen die bezetenen dat hij zijn mond moest houden en verder niks. Nee, hij werd verlost van die bezetenheid, van die demonen die bezit van hem genomen hadden. Hij liet die schoonmoeder van Petrus niet aan haar koorts sterven, maar toen ze hem riepen, toen ze hem van haar zeiden, heeft hij de koorts bestraft en die vrouw genezen. En hij heeft die geraakte man niet teruggestuurd en die vrienden gezegd, neem je vriend maar weer mee, want deze man is een zondaar. In plaats dat de Heere Jezus dat zegt, vergeeft hij hem eerst zijn zonden. En daarna geneest hij hem ook nog van zijn geraaktheid. Hij heeft niemand teruggestuurd. Hij heeft niemand aan zijn lot overgelaten. Wat een zegen dat de Heilige Geest het evangelie van de machtige en van de gewillige heiland zo ingang gegeven heeft in het hart van deze Romein. Dat hij er vertrouwen op gekregen heeft. En dat hij geloof gekregen heeft. En dat hoe klein zijn gedachten dan ook zijn omtrent ze gekregen heeft. Dus. En die twee gaan bij hem nou samen. Kleine gedachten van zichzelf. Ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En grote gedachten van Christus. Waar dat uit blijkt? Wel uit wat hij vervolgens zegt. Hij neemt even zijn eigen positie als uitgangspunt. Hoofdman over 100 is hij. Soldaten, 100 in getal, staan onder zijn bevelen. En ze staan ook tot zijn dienst gereed. Zegt hij tot de een, ga, dan gaat hij. Zegt hij tot een ander, kom, dan komt hij. En ze voeren stipt zijn bevelen uit. Ze zijn gehoorzaam, zoals dat ook van hen in de militaire dienst verwacht mag worden. Ze weigeren niet, geen moment. Ze zeggen niet tegen hun hoofdman, ga zelf, als hij een opdracht geeft. En ze zeggen niet tegen hun hoofdman, dat doe ik vandaag niet, u ziet maar. Dat zou in het Romeinse leger uiteraard ook niet getolereerd worden. Maar gehoorzaam zijn ze. En als hij zijn knecht die nu ziek ligt, die nu op sterven ligt, een bevel geeft, doe dit, dan was die knecht gewoon om het ook stipt uit te voeren. Dan deed hij het ook. Terwijl, zo zegt hij erbij, ik ook maar een mens ben onder autoriteit van anderen. Ik ben zelf een mens onder de macht van weer anderen gesteld. En nu word ik, terwijl ik zelf ook in dienst sta van weer anderen, nu word ik gehoorzaamd door mijn soldaten, alle 100, door mijn knecht, al is die dan nu ziek. Ik word gehoorzaamd, terwijl ik zelf ook onder de macht van een ander sta. Ik ben geen generaal, ik ben ook de keizer niet. Nu, als hij hier zijn uitgangspunt neemt, dan bedoelt hij daarmee te zeggen, als ik gehoorzaamd word door mijn ondergeschikten, terwijl ik zelf onder de macht van anderen sta, hoeveel te meer, zo laat hij zijn vrienden tegen de Heere Jezus zeggen, zult u gehoorzaamd worden als u een bevel geeft. Want u staat niet onder de macht van anderen, wil hij maar zeggen. U bent de absolute gebieder van hemel en aarde. U hoeft aan niemand gehoorzaamheid te betonen, want u hebt zelf alle macht en alle dingen staan onder uw bevel en ze doen wat gij wilt. En als u tegen een ziekte zegt ga, dan gaat die ziekte toch? En als u tegen iets anders zegt kom, dan komt datgene wat u roept toch? Ziet u wat hij geleerd heeft? Van de geruchten van het evangelie omtrent de Heere Jezus. Hij heeft geleerd dat de Heere Jezus alle macht bezit. En dat hij die macht gebruiken kan. En dat hij tegen ziekten kan zeggen ga en ze gaan. Toen hij zei tegen die koorts van de schoonmoeder van Petrus ga. Toen verliet de koorts haar. Toen hij tegen die boze geest in de bezetene in de synagoge zei, zwijg stil, ga uit van hem en kom nooit meer in hem. Toen heeft die boze geest het bevel van de Heer Jezus gedaan. En toen hij tegen die geraakte op zijn bedje zei, mijn zoon, wees genezen van deze uw kwaal. Toen kon hij lopen en toen was de geraaktheid verdwenen. Dat heeft die hoofdman geleerd. De Heere Jezus gebiedt. En het staat er. Of het staat er, het is er niet meer. De almacht, de grootheid. En wat toont hij hier in respect? Wat toont hij hier in respect? Hier is tegelijkertijd ook weer die dubbele, die tweeklank van zijn eigen bescheidenheid. Ik ben maar een mens onder de macht van anderen gesteld. Is er niet hoogmoedig op geworden? Maar gij zijt de gebieder. Gij hebt alle macht. En dan weet hij dat het daarom ook niet eens nodig is. Dat de Heere Jezus de moeite neemt om heel de weg naar het huis van die hoofdman af te leggen. En dan over de drempel dat huis binnen te treden. Om dan naar de ziekenkamer te gaan waar die zieke knecht ligt. Om dan over het lichaam van die zieke knecht zich heen te buigen. En die zieke jongen aan te raken en daar zijn woorden te spreken. En daar zijn bevelen te geven. Dat is allemaal niet eens nodig. Zegt u het maar met een woord. En dat is genoeg. Want zo groot is Jezus' macht. Gemeente, dat zag deze hoofdman toen al. Toen al, toen Jezus nog in staat van vernedering was. Toen hij die weg van lijden en sterven nog moest afleggen. En toen er ook onder Israël al zoveel waren die niet voor hem bogen. Dat zag hij toen al met geloofsogen. En wat is er dan voor ons nog veel meer reden om met die hoofdman groot van de Heer Jezus te denken. Wat is er voor ons dan nog veel meer reden om ditzelfde te belijden. Want wij weten veel meer dan hij. Hij had het alleen maar gezien in die openbaringen van Jezus wondermacht en van zijn almacht daarin als hij zieken genas en als hij wonderen deed. Maar wij weten uit het evangelie dat de Heer Jezus niet meer in staat van vernedering is. Maar dat hij verhoogd is aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. En dat hij naar het woord, naar het getuigenis van Gods eigen woord met eer en heerlijkheid gekroond is. En dat hij de heerlijkheid die hij hier op aarde afgelegd had, die verborgen was achter het kleed, achter de sluier van zijn mensheid, dat hij die heerlijkheid weer vol op en vol uit heeft mogen aannemen. Wij weten uit het woord van God dat met de dag van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus begonnen is de uitoefening van zijn koningschap. Dat hij alle dingen regeert, dat de Vader door hem alle dingen bestuurt. Zijn hoog bevel deelt hij aan alles mee. De Vader heeft tegen hem gezegd, heers in het midden van uw vijanden. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden gelegd zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Wij weten dat deze vernederde zaligmaker in de weg van gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis een naam ontvangen heeft. Welke is boven alle naam, opdat in zijn naam elke knie zich zou buigen en elke tong hem zou belijden dat hij de Heere is. Wij weten meer dan die hoofdman in Capernaum. Dat hij met zijn almachtige wil gebiedt en het wordt terstond. Hebt u, wetende dat deze dingen zo zijn, met die meerdere kennis dan de hoofdman in Capernaum had, hebt u ook grote gedachten van de Heer Jezus? En komt dat openbaar, ook in de eerbied waarmee u vervuld bent, als over hem gesproken wordt en als tot hem gebeden wordt. Komt dat ook openbaar op het terrein van het vertrouwen op hem? Ach, denken wij niet vaak klein van hem? Worden wij vaak niet geplaagd met allerlei gedachten, waardoor wij toch voor onszelf de conclusie min of meer trekken dat zijn macht beperkt is. En dat hij op zoveel dingen ook geen raad weet. En dat verlamt ons gebed. En dat knakt het geloof in het leven van Gods kinderen. Ja, er komen tijden voor in het leven van Gods kinderen dat ze met hun ongeloof geplaagd worden. En dat ze zichzelf niet een waarachtig geloof kunnen geven. En dat ze de ongeloofstaal van hun eigen binnenste niet tot zwijgen kunnen brengen. En ze kunnen er moedeloos onder worden. Moedeloos? Moedeloos? Als je je hart opgeeft wat erin zit, ook na ontvangen genade, moedeloos worden, is de macht van de Heere dan beperkt? Is zijn arm dan verkort? Hij die alle macht bezit in hemel en op aarde, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Kan hij tegen dat ongeloof in uw ziel niet zeggen, ga, zodat het gaat? Maar wij zijn zo vaak neergebogen en ter neer gedrukt, juist als ongeloof een groter woord heeft en meer de toon aangeeft dan het geloof. We zijn vaak neergebogen als we geplaagd worden met de wetenschap, onze zonden en onze ongerechtigheden. Zeker, God laat ons in de spiegel van zijn wet zien. God overtuigt ons door zijn Heilige Geest van zonde, van gerechtigheid en oordeel. God laat ons inderdaad ook zien tot onze verootmoediging, dat ons hart zo boos en verdorven is. God laat ons een blik slaan in dat hart dat we bij de geboorte als kinderen van Adam hebben meegekregen. En naarmate we daar een indruk van krijgen, schrikken we voor Gods heilige ogen. Want het is wat om een hart te hebben waarvan de Heere zelf moet zeggen dat het arglistig is. En dodelijk, meer dan enig ding. En we kunnen schrikken en we kunnen ongerust zijn als we denken aan de zonde die in ons woont en aan de zonde die we bedreven hebben en aan het kwaad dat we verricht hebben. Met gedachten, woorden en werken, die scharlakenrode zonden, die ons verhinderen om de weg tot de troon der genade met vrijmoedigheid te gaan, die in ons geweten een aanklagende functie hebben en de duivel maakt er gebruik van om ons nog meer te verontrusten. We zijn neergebogen en terneergedrukt. Waarom? Waarom dan? Die heiland die in Capernaum tegen die geraakte zei: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Is hij dan veranderd? Is zijn arm dan verkort? Is zijn macht dan getaand? Is zijn gewilligheid dan verdwenen? Is hij niet meer de almachtige gebieder die raad weet zelfs op de vuilste zonde en de grootste ongerechtigheden? Die raad weet op dat verdorven hart en die kan zeggen ook tegen de macht van de zonde en van de ongerechtigheid die ons leven beheerst: ga! En die macht gaat. We kunnen zo terneergebogen zijn, juist als we bespeuren bij onszelf dat we vroegere genade niet kunnen vasthouden en dat we niet kunnen leven en blijven leven op dat niveau waarop we waren toen wij in Gods heiligdommen mochten ingaan en toen wij Gods goede tierenheid en zijn majesteit en zijn sterkte hebben mogen aanschouwen in zijn huis, toen we het goed hadden aan zijn voeten, aan zijn tafel, onder zijn woord, in het zingen van zijn liederen, in het naderen tot hem in het gebed, toen de Heere nabij was, toen we het ondervonden: hij is mijn hulp en mijn bevrijder, mijn rondas, mijn schild en mijn beukelaar. En toen we het ondervonden, de waarachtigheid van zijn woord: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar het is een tijdje geleden, het is misschien heel lang geleden dat we zulke tijden doormaakten. En nu zijn we op een veel lager niveau gezakt. En we zijn ingezonken en teruggebracht tot het leven van armoede en gebrek. Waar is God, mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? En in moedeloosheid zouden we ook nog gaan vertwijfelen aan de macht en aan de gewilligheid van die zaligmaker. Maar waarom? Zeg het, zegt de hoofdman tegen de Heere Jezus. Zeg het met een woord. Laten we vanavond nou eens bij die hoofdman, die heiden, in de leer gaan. Laat het ons nou, verbondskinderen die we zijn, rechtzinnige gereformeerden die we zijn, doorgewinterde kerkgangers die we zijn, met kennis van God en van zijn woord en van de belijdenis van jaren terug al, laat het ons nou niet beneden onze stand zijn om eens aan de voeten van een pasbekeerde heiden te gaan zitten. Om van die man te leren dat de Heere Jezus maar een woord hoeft te spreken. En het is allemaal anders. Maar een woord hoeft te spreken. En die stervende knecht zal leven. Dat de Heere maar een woord hoeft te spreken. En de ingezakte en neergebogene wordt opgericht. Dat de Heere maar een woord hoeft te spreken. En de geplaagde in zijn geweten en de aangevochtene in zijn ziel, die een prooi van Satan lijkt te zijn en vreest te zullen zijn voor altijd, wandelt in de ruimte. En dat zijn toch dingen die in het leven van Gods kinderen ook wel eens zijn gebeurd, vroeger of wat langer geleden misschien, dat ze dat ondervonden, dat een woord van de Heere echt genoeg was om de nevels te verdrijven en de duisternis te verdrijven en het zonlicht weer te laten schijnen. Dat er tijden waren dat de Heere dat echt deed. En dat er door zo'n woord van de Heere een heel ander ruim blikveld kwam. En dat heel de gemoedsstemming veranderde, zoals als de zon weer door de wolken heen breekt en als het licht weer de aarde bestraalt en verwarmt. Nu, laten we van die hoofdman leren. Eén ding, één woord van zijn lippen en het zal heel anders zijn. Waarom? Waarom dat klein geloof? Waarom, en dat is klein geloof, zouden we zo klein van de Heere denken? Is zijn macht dan ingeperkt? Nee toch. Is zijn gewilligheid verdwenen? is zijn genade opgehouden? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Wie van aangevochtenen en bestredenen die in duisternis wandelen en geen licht hebben, wie durft dat te zeggen, dat God zijn barmhartigheden heeft afgesneden en toegesloten? Leer van die hoofdman. Jezus zegt dat hij een geloof had. Hij noemt het zelfs een groot geloof. Hij spreekt ervan dat het een geloof is, zo groot dat de Heer Jezus dat tijdens zijn rondreis op aarde onder Israël nog niet eerder tegengekomen is. Zo groot. Wat is dan het grote van zijn geloof? Eenvoudig dit, dat hij zo groot van de Heer denkt. Een groot geloof, dat is een geloof dat groot van de Heere denkt. Een groot geloof, dat is geen geloof dat bergen verzet. Een groot geloof, dat is niet een geloof dat in tongen weet te spreken. Dat heeft met de grootte van je geloof allemaal niks te maken. Maar een groot geloof is een geloof dat krediet op God heeft. En dat groot van hem denkt. En hier bij die hoofdman dan toegespitst en toegepast op de Heere Jezus. Krediet op Jezus hebben. En groot van hem denken. Ziet u dat wat de Heere hem had laten horen door de Heilige Geest ook uitwerking gekregen heeft in zijn hart? Dat het gerucht van Jezus voor hem het evangelie geweest is, waar deze man houvast aan gekregen heeft. En dat het horen van dat gerucht van Jezus met het geloof gemengd is geweest. Niet waar, ga maar na. Die knecht was verlamd. We lezen er ook van in het 8e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Nou, als u ziet wat daar staat over de situatie waarin die knecht verkeerde. Heren, zo laat hij zeggen, mijn knecht ligt te huis geraakt. Dat was dan zijn kwaal. Hij was aan het verlammen. En dat verlammen gaat volgens Matthäus 8 gepaard met het lijden van zware pijnen. Ook dat nog. Je ziet dat er in Lucas niet bij staan. Maar Lucas zegt weer dat hij krank was en op zijn sterven lag. Iemand die aan het verlammen is en dat toch ondervindt onder het verduren van zware pijnen, zo hevig dat zijn leven gevaar loopt. En dat iedereen verwacht dat deze jongen, deze slaaf, er binnen korte tijd aan zal sterven. Een hopeloos geval. Een uitermate hopeloos geval. Wie ziet daar nog uitkomst? De hoofdman. Hoe dan? Hij heeft grote gedachten van de Heer Jezus. Is zoiets dan al eerder gebeurd? Hij heeft gehoord van de genezing van een geraakte, maar er staat niet bij dat die man zware pijnen leed. Er staat ook niet bij dat die man op zijn sterven lag. Dat was dus een lichter geval dan zijn knecht. Hij heeft gehoord van bezetenheid, maar die man die was nog in de synagoge. Die kon kennelijk nog naar de synagoge toe, al was hij dan met een onreine geest bezet. Maar er was ook nog een lichter geval dan wat hier in zijn eigen huis zich afspeelt. Heeft het zich ooit eerder voltrokken, zo'n wonder, dat de Heere Jezus een stervende die zware pijnen leidt en die aan het verlammen is en nog even en dan verlamt zijn hartspier en dan is het gebeurd met de stakker? Is het ooit eerder gebeurd dat iemand in zo'n situatie door de Heere gered wordt? Ach, de hoofdman twijfelt geen ogenblik. En hij weet zeker dat het nog niet eens nodig is dat de Heere Jezus zijn huis binnenkomt en naar dat ziekbed gaat. Hij weet genoeg om tegen de Heere Jezus te kunnen zeggen, Heere, spreek alleen maar een woord. Alleen maar een woord. En dat is genoeg. En al zou deze man, deze slaaf, behalve die verlamming en behalve die pijnen, ook nog melaats geweest zijn en ook nog zware koortsen gehad hebben en ook nog aan kanker geleden hebben en ook nog een zware hartkwaal gehad hebben. Dan nog had de hoofdman met zijn grote gedachten van de Heere Jezus geloofd dat Jezus machtig was om hem te redden. Er zijn voor die hoofdman op dit moment geen grenzen aan Jezus macht. En gemeente, als we nou eens even de situatie van die slaaf nemen en de lijn doortrekken, dan denk ik dat we niet ver mis kunnen zijn als wij in die verlamde, pijnen leidende, op zijn sterven liggende slaaf van die hoofdman een beeld zien van wat wij in geestelijk opzicht zijn. Nog erger zou je kunnen zeggen. In het woord van God wordt niet alleen maar gezegd dat wij ziek zijn, dat we stervende zijn in geestelijk opzicht. Maar er wordt zelfs gesproken, en dat gaat nog verder, dan is de dood inderdaad al gekomen. Wij zijn dood in de misdaden en in de zonden. En waar we ook zoeken, genezing is er niet voor die kwaal. Zeg dan maar met recht dat het hopeloos is en uitzichtloos. En dat zou het ook zijn en dat zou het ook altijd blijven als daar niet was het evangelie van de Heere Jezus Christus. Het evangelie dat luidt dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het zou ook hopeloos en uitzichtloos zijn en voor altijd en voor ons allemaal moeten blijven als daar niet was het evangelie van de Zoon van God die getuigd heeft dat hij gekomen is. Niet om rechtvaardigen, maar om zondaars tot bekering te roepen. Het evangelie van de Zoon van God, dat getuigt dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Het evangelie van de Zoon van God, dat getuigt dat hij gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Ook die werken des duivels waardoor zondaren gevangen gehouden worden tot de dag van hun dood, om dan voor eeuwig gevangen te zijn onder de macht van de mensenmoordenaar van den beginne. Maar hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Gemeente, het zou een hopeloze en uitzichtloze situatie zijn voor elk mensenkind. En iemand die iets gezien heeft van zijn eigen verlorenheid, die stemt dit van harte toe. Maar het wonder van genade is, God heeft die hoofdman het evangelie laten horen. En hij heeft zijn geest gegeven om hem geloof in dat evangelie te schenken. En dat wonder, dat doet God vandaag nog. Hij laat het ons vandaag nog verkondigen dat er bij hem raad is voor hopelozen. En dat er bij hem redding is voor gans verlorenen. Wat moet de Heere daar nou allemaal voor doen? O zeker, hij heeft in zijn lijden en sterven een gans groot verlossingswerk moeten verrichten. En hij heeft, ik noemde die tekst, al zijn ziel inderdaad moeten geven tot een losprijs voor velen. En hij heeft zijn leven moeten afleggen. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Dat moest allemaal gebeuren. Dat moest allemaal gebeuren in de verwerving van het heil. Maar als het dan om de toepassing van het heil gaat. Als het om de toepassing van het heil gaat, moeten er dan ook bergen verzet worden? Moeten er dan ook rivieren worden drooggelegd? Moeten er dan ook, ik weet niet wat voor dingen gebeuren? Wat moest er gebeuren, wil die knecht daar in Capernaum genezen worden? Wat zei die hoofdman? Heere, zeg het met een woord. Zoals Jezus dat ook al eens eerder gedaan had. Met die melaatse in Markus 1. Ik wil, wordt gereinigd. Zoals hij dat deed bij die geraakte. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Zijn ze dan vergeven? Is die melaatse dan rein? Als Jezus het met het woord zegt, met zijn woord. Met een enkel woord, een goddelijk woord. Een majesteitelijk woord. Een onwederstandelijk woord. Gebeurt het. Zoals de schepper in den beginne zei, er zij licht. En er was licht. En al de machten van duisternis konden het niet verhinderen dat dat woord, dat machtswoord van de Heere gestalte kreeg. Een woord. En meer niet. Vraagt u dan ook niet meer. Want als dat nou geloof is, en als dat nou groot geloof, en als dat nou geloof is, zo groot dat de Heere het eerder in Israël nog niet is tegengekomen, zullen wij dan een ander geloof nodig hebben? Zullen wij het dan langs een andere weg proberen te zoeken? Zoek slechts een woord van hem. En schrijft u de Heere dan niet van alles eerst voor van zo zal hij het moeten doen en zo zal hij het moeten doen en daar zal hij mij moeten brengen en dat zal hij mij moeten leren, want zo leerde hij het mijn grootmoeder en zo deed hij het bij en noem dan maar op. Moeten wij meer van de Heere weten en meer van de Heere hebben en moet de Heere meer voor ons doen dan wat die hoofdman van de Heere vraagt? Moeten wij niet met hem leren onze gedachten en onze redeneringen tot zwijgen te brengen en ze gevangen te leggen onder de heerschappij van zijn woord? Laat de Heere het dan doen zoals hij het wil. En laat hij het dan zeggen zoals hij het wil. En laat hij het dan besturen zoals hij het wil. Het is helemaal niet gezegd dat de Heere het doet zoals u denkt dat hij het moet doen. En dat hij het doet zoals u verwacht dat hij het zal doen. En dat hij het bij u doet zoals hij het bij een ander deed. Stel toch geen voorwaarden. Weet u waar onze moeite ligt? Onze moeite ligt daar dat we toch altijd weer te klein van de Heere denken. En onze moeite ligt vervolgens daar dat we het zo moeilijk leren om tevreden te zijn met een bedelaarsgestalte. Dat is nou een bedelaar, die hoofdman. Heren, één woord. Eén woord. En dat is genoeg. Net als die heidense vrouw straks. En daar zegt de Heere Jezus bijna letterlijk hetzelfde. Vrouw, groot is uw geloof. En die vroeg, één kruimel. Dat is toch genoeg? Als het van hem komt, dan is een kruimel geen kruimel, wist u dat? Dan is een woord niet maar een woordje, dan is dat het ganse evangelie. Met de positie van een bedelaar zijn we het beste af. En een bedelaar schrijft zijn weldoener niet voor wat hij nou precies moet doen. En die geeft hem geen regels en voorschriften. Die houdt alleen zijn hand op. Laat dat ene woord dan voldoende zijn. Ook met het oog op het avondmaal. Ik zei vanmorgen, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Ik zei toen, ik geef u een gedeeltelijk antwoord. En toen ging dat in dat gedeeltelijke antwoord om dat punt waar het vanmorgen in de prediking met name om ging. De onwaardigheid en de beleving daarvan en de belijdenis daarvan. Maar als dat echt is, dan is de beleving van die onwaardigheid niet alleen. Als je erover praat en als onze onwaardigheid alleen maar iets is van onze redenering en van ons praten, dan kan het alleen voorkomen. Maar waar de Heere het door zijn genade werkt, daar gaat die onwaardige met zijn onwaardigheid, en daar eindigde ik vanmorgen immers mee, naar de Heere toe. En waarom naar de Heere toe? Omdat hij, hoe klein hij ook van zichzelf denkt, dat hebben we vanavond dan in het vervolg gezien, groot van de Heere leer denken. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die zich vanwege hun zonden mishagen. Daar heb je die ootmoed. Daar heb je die onwaardigheid en dat besef. en de belijdenis ervan. Voor wie is de avondmaal des Heren ingesteld, die zich vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen op de macht, op de genademacht, op de gewilligheid, op de bereidheid van die zaligmaker. Nee, wij kunnen aan de tafel des Heren nooit komen als een waardig mens. We kunnen nooit anders komen dan als een onwaardige. Als iemand die dat echt beleidt, dat hij midden in de dood ligt. Als iemand die voelt dat de koorts van de zonde hem ook aangegrepen heeft en naar het graf zal voeren. Als iemand die weet heeft van de dodelijke kwaal, waar menselijkerwijs gesproken geen raad voor is. We zullen nooit op een andere manier de dood des Heren recht kunnen verkondigen dan als mensen die er weet van hebben dat we verloren zondaren zijn. En dat we onszelf echt geen gestalte en geen waardigheid kunnen geven in Gods ogen. Maar daar zal toch ook dat andere zijn. Dat andere net zo goed gewerkt en net zo goed uit dezelfde bron. Dat andere ook van de Heilige Geest afkomstig. Het gerucht van de Heer Jezus is verspreid. Het heeft ons hart geraakt. Het heeft ons hart ingewonnen. En we hebben goede en we hebben grote gedachten van Hem gekregen. Heere, waar dan heen? Tot U alleen. Gij zult ons toch niet verstoten? En dan gaat het niet om dit of dat. Dat grote denken van Jezus liefdemacht, van Jezus gewilligheid, dat heeft er ook genoeg aan als Hij een woord spreekt. Een woord dat alles anders maakt. In de week van voorbereiding, als dan zo ineens de nevels opklaren, en als zo ineens dat licht schijnt, en als het Hem behaagt om zo een woord uit zijn heilig woord op onze ziel te binden en in ons hart te schrijven. Een woord waardoor al die vreesachtigheid weg kan vallen en waardoor de vrijmoedigheid, ruimte, licht, een geëffende weg kan komen. Al de belemmeringen vallen weg en mensenvrees valt weg. Een woord waardoor de Heere het pad naar zijn tafel effent. En als het hem behaagt ook aan zijn tafel dat woord te spreken. Mijn zoon, zie je dat gebroken brood? Zie je die vergoten wijn? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Uw zonden zijn u vergeven. Eén woord was genoeg om die stervende knecht gezond te maken. Eén woord is genoeg om de vrees uit te bannen. Eén woord is genoeg om het hart te neigen tot zere wegen. Eén woord is genoeg om al de zorgen te doen versmelten als sneeuw voor de zon. Eén woord is genoeg om onze zonden te bedekken onder het bloed van Christus. Eén woord, hoe kostbaar is dat? Heere, zeg het met een woord. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heere, zie in genade en in ontferming op ons neer. We gaan deze kerk verlaten. We gaan de zondag straks weer afsluiten. Het wordt weer gewoon een werkweek met alle werk en alle arbeid dat ons wacht. Scholen gaan weer beginnen, kinderen krijgen weer onderwijs. Het hele leven herneemt na al die feestdagen en na die weken waarin de dingen wat ontregeld waren, zijn normale loop weer. Maar, o God, Gij hebt ons uw woord meegegeven. Laten we het ook meenemen. Laten we het meenemen in onze gedachten, in onze herinnering, in ons hart. En laat dat woord ons ook meenemen. Laat het ons beheersen, laat het ons naar de troon van uw genade brengen. Want de dingen die ons voorgesteld zijn, moeten beleefd worden, Heere. Bij aanvang en bij voortgang. Zowel de beleving van onze onwaardigheid als de beoefening van dat geloof. De dingen moeten praktijk worden in ons leven. En uw woord is er immers voor bedoeld om het praktijk te doen worden. Past u het dan toe door uw geest en geef er ons werkzaamheden mee. En geef ons in de verootmoediging voor u te mogen bukken. En geef ons het evangelie, het gerucht van de Heer Jezus te mogen geloven. Gedenk ons in de week van voorbereiding. Gedenk al degenen die de uwen zijn. Die gij getrokken hebt en die gij bezig zijt te bearbeiden. En voor wie gij het sacrament ook hebt ingesteld, Heere. Omdat ze door het gebruik van het sacrament ook versterking van het geloof zouden mogen ontvangen. U weet wat er allemaal kan zijn in een week van voorbereiding en wat er aan bestrijdingen en aan aanvechtingen kunnen zijn. Wilt u de weg banen en licht geven en spreken tot het hart. Een woord is genoeg, Heere. Daar had die hoofdman genoeg aan. En daar heeft ieder die het ervaart genoeg aan, een woord. Heere, spreek dan tot iedereen wie er hart naar u uitgaat. Heere, wij bidden van u, geef ons uw zegen. Ook in deze zin dat het sacrament en de bediening van het sacrament in het midden der gemeente tot eer van uw grote naam mag zijn. Dat er geen dingen gebeuren die uw naam onteren. Dat er geen dingen zijn die door de duivel gebruikt kunnen worden om de zegen te roven. We zijn ook in die dingen zo kwetsbaar, Heere. De dingen kunnen zomaar voor onszelf door de duivel op een spoor gebracht worden, waardoor ons de zegen ontroofd wordt. Wij bidden van u, bewaar ons voor de boze. Leid ons in uw waarheid. En geef dat alle dingen met orde en met eerbied mogen geschieden. Heere, zorgt u er dan voor dat uw woord, zoals dat vandaag gepredikt wordt, ook verstaan mag worden. Ook uitwerking mag krijgen. En toegepast door uw Heilige Geest de richting mag geven. En stuur en leiding mag geven aan de overleggingen des harten. En laten we eerlijk voor uw aangezicht met onszelf omgaan. Kennen we deze dingen niet? Heere, wilt u ze ons dan leren? Laten wij niet denken dat we het zonder deze dingen ook wel kunnen. En dat het zonder deze dingen ook wel kan en mag. Laten wij onszelf niets aanmatigen. Laten we niet grijpen naar dingen ons te hoog en te wonderbaar. Laten we de normen die uw woord gesteld heeft niet verleggen of verlagen of aanpassen aan onze eigen inzichten. Laten wij eerlijk naar uw woord mogen luisteren en laat uw woord ons ook in de voorbereiding een lamp voor de voet en een licht op het pad mag wezen, mogen zijn. Gedenk ons zo, o God, in uw genade, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het derde vers, 84 vers 3. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.